If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre. Bij een grote actie tegen de maffia zijn in Nederland 5 mensen opgepakt. En ook in andere landen was de politie druk.
Sinds vanmorgen in alle vroegte zijn politie en justitie in Nederland, Italië, Duitsland en België bezig met een gecoördineerde internationale actie tegen de 'Ndrangheta.
En dat is een maffia-clan uit het zuiden van Italië met leden door heel Europa. In totaal werden er 90 mensen opgepakt.
Verder is beslag gelegd op administratie, laptops, telefoons, 1000 euro's aan contant geld, 140 kilo aan ecstasy-pillen, grondstoffen en een ecstasy-productielocatie.
Volgens justitie is de 'Ndrangheta verantwoordelijk voor een groot deel van de Europese cocaïnehandel. De namen van de agenten die bij de arrestatie van Mitch Enriquez waren, blijven geheim. Enriquez overleed bij zijn arrestatie in Den Haag 3 jaar geleden. Bij de rechtszaak over zijn dood zitten de agenten achter een scherm en hun stem wordt vervormd. De familie van Enriquez wil weten hoe ze heten, maar volgens de rechter kan iedereen de zaak zo prima volgen. Flitspalen langs een provinciale weg bij Culemborg waren vanochtend ineens ingepakt als Sinterklaas cadeautjes. Om de palen heen was een soort doos om de camera's gehangen, waardoor je niet geflitst kon worden als je er te hard langs sjeesde. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat de pakketjes weer uitgepakt. Het is niet duidelijk wie er achter de inpakactie zit. Facebook, Google en Twitter moeten aan de Europese Commissie doorgeven of en wat voor nepnieuws er op hun platform voorbij komt, meldt nieuwssite Politico. Vanaf januari moeten ze elke maand een rapport uitbrengen, vertelt verslaggever Nando Kastelein.
De Europese Commissie wil volgens Politico van Facebook, Google en Twitter weten hoe zij politieke advertenties op hun platform labelen. Daarnaast moeten in de rapporten data staan over hoeveel bots en nep-accounts ze hebben geïdentificeerd en hebben verwijderd.
In mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en de EU wil kiezers laten weten hoeveel nepnieuws uit Rusland er in verkiezingstijd verschijnt. Het weer dan nog, het is herfstig vandaag met regen, wind en 1 graad of 8. Morgen ook regenachtig, maar wel iets warmer dan vandaag met zo'n 12 graden. Dit was het nieuws van NOS op 3.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
NTR Kicks.
Kicks Radio.
Nu. Micha Windgassen.
Welkom bij de podcast van Je Gaat Komen. Een platform voor communicatie over seks en seksualiteit. Ik ben Micha Windgassen en naast mij zit Justin Samgar, de huisdichter van deze podcast. En samen produceren we de podcast en events van Je Gaat Komen over alles wat je wil weten over seks en seksualiteit. En vandaag hebben wij te gast Barbara Oud. Barbara heeft de onderzoeksmaster Gender Studies afgerond en daarna Open en Bloot opgericht. Een organisatie die seksualiteit bespreekbaar wil maken. Daarnaast is zij zelf biseksueel en loopt ze ook vaak tegen vooroordelen aan over haar seksualiteit. Veel mensen zeggen dat het bijvoorbeeld een fase is of dat biseksuelen gewoon twijfelaars zijn en niet kunnen kiezen. Terwijl het onderzoek blijkt dat heel veel mensen een beetje bi zijn. Nou, daar gaan we het zo met haar over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar Barbara's eerste sexy track die ze heeft meegenomen. The Black Eyed Peas met I Got A Feeling.
I got a feeling. Let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feel. Tonight's the night.
Hey,
let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it. And do it. Let's live it up. And
do it.
And do it.
And do it.
Do it.
Do it.
Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock.
Het eerste partynummer. Barbara, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Jij bent afgestudeerd. Je hebt genderstudies gestudeerd. En je bent afgestudeerd op het onderwerp vrouwen en seksualiteit, las ik. Kun je ons iets vertellen over dat onderzoek?
Ja, dat klopt. Ik wilde heel graag weten wat voor verhalen vrouwen te vertellen hebben over alle leuke dingen van seksualiteit. Omdat we veel horen over anticonceptie, zwangerschappen. We leren heel veel praktische dingen of dingen waar je op moet letten, zoals SOA's. Maar we horen niet zoveel over de leuke dingen van seksualiteit. Dus ik wilde het hebben over seksueel plezier en seksueel genot.
Mm-hmm.
En ik ben daar vragen over gaan stellen. En wat me daarin opviel is dat zelfs wanneer je specifiek vraagt om die leuke dingen, dat je heel veel hoort over normen of over de dingen die er eigenlijk voor zorgen dat je net niet helemaal seksualiteit kunt beleven zoals je dat wil. Dus dat ondanks dat je specifiek hebt over die positieve dingen, dat toch die negatieve dingen of die dingen die net alles wat minder maken, zo naar de voorgrond treden.
Kun je daar een paar voorbeelden van noemen?
Er was bijvoorbeeld een verhaal van een vrouw die op een vraag van, wat voor waarvan krijg jij, wat geeft jou seksueel plezier? Die in dat verhaal eigenlijk voornamelijk inging over hoe ze het lastig vond om seks te hebben, omdat ze zoveel bezig was met dat haar buik misschien zou trillen of zou bewegen of dat haar partner dat zou zien. Dus dat je heel erg tijdens seks bezig bent met hoe moet ik eruit zien en wat zijn de normen en misschien ben ik wel te dik of misschien ben ik niet goed genoeg. En dat je daardoor eigenlijk niet helemaal seks hebt op de manier prettig is voor jou. Ja.
En wat was soort van... Wat was een soort van je eindconclusie van dat? Dat was eigenlijk de eindconclusie van het onderzoek.
Nou, voor mij was de conclusie dat we moeten praten over seksualiteit.
Ja,
en dat we het moeten hebben over seks. Ja. En dat we het, we leren op school niet over plezier en genot. En dat veel meer zou moeten zijn. Maar ook dat als je, stel je maakt een taart en je wil een taart maken met een kersentopping. En die kersentopping die lukt niet. Dan vraag je aan je buurvrouw of aan je moeder of aan weet ik veel wie. Hoe doe jij dat? Hoe kan ik toch die kersentopping goed op die taart krijgen. En op het moment dat er iets aan de hand is met seksualiteit, dan doe je dat niet.
Zoals je veel meer van elkaar leren.
Precies, ja. Ga met elkaar in gesprek en dat was ook... maak er wat moois van.
Ja. Ja, precies. En dat was voor jou ook de reden om Open en Bloot op te richten, dat platform.
Ja, zeker. Ja, om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en het taboe te doorbreken. Ja.
Kun je nog iets meer vertellen over dat platform?
Met Open en Bloot organiseer ik bijvoorbeeld workshops. Of gespreksavonden. Ik doe bijvoorbeeld workshops over seksueel verlangen, maar ook gespreksavonden voor vrouwen die pijn hebben bij seks. Dus het zijn hele verschillende dingen. Daarnaast, dat gaat echt over seksueel plezier en seksueel verlangen, maar daarnaast ben ik ook vaak bezig met seksuele diversiteit. Dus dat we het meer hebben over wat voor verschillende vormen van seksualiteit zijn er. Ik ben zelf dan biseksueel, dat zei je al net. En dat is, het zijn gewoon dingen waar weinig kennis over is en waar we weinig met elkaar over praten. En ik denk dat het belangrijk is om dat meer te doen. Dus dat probeer ik te doen met Open en Bloot.
Het lijkt me sowieso belangrijk als er zo'n als het zo'n probleem is inderdaad. En ik denk dat we dat allemaal wel kunnen herkennen om inderdaad met je vrienden of je familie over seks te praten of tips te vragen. Ik weet dat bij mannen onderling tips vragen echt een taboe is, want dan laat je aan die andere mannen zien dat je dus minder goed bent dan zij.
Ja.
En dat is volgens mij best wel een ding voor ons.
Ja, precies. Stel je voor, je hebt als man erectieproblemen. Ga maar eens aan vrienden vragen of die dat herkennen. Of dat, hè, wat
ja, maar dat is dan weer heel heftig. Maar het kan ook iets simpels zijn als hoe laat ik een vrouw klaarkomen. Ja. Of, ja.
Waar zit een clitoris?
Ja, ja. Iets essentieels, zeg maar.
Precies, ja. Zelfs op onze events zag je ook dat er vooral, hè, dat er komen ook weinig mannen op af, relatief. Omdat, ja, ik denk toch ook dat het dat veel mannen nog misschien meer denken van dan geef ik toe dat ik iets niet kan of zo. Hè? Ja, dat zit zo'n schaamte op, gewoon over het praten over seksualiteit.
Ja.
Ja, nou, supergoed dat je dat doet. Even over jouw eigen seksualiteit. Je zei ook al van je bent biseksueel. Wanneer kwam je erachter dat je zelf ook op vrouwen valt?
Ja, ik was ongeveer 20 en ik had al een paar jaar een vriendje. En op een gegeven moment vroeg dat vriendje echt oprecht aan me: Barbara, weet je zeker dat je niet lesbisch bent? Het had ik echt zo'n periode dat ik dacht, jeetje, misschien ben ik wel lesbisch, want ik vond die vrouw leuk en ik vond die vrouw leuk. En hoe moet dat nou? En als ik nou lesbisch ben, dan kan ik dus hem niet leuk vinden. Mm. En dat ondanks dat ik al bekend was met gender studies en seksualiteit en van alles en nog wat, duurde het echt best wel lang voordat het kwartje viel dat je ook biseksueel kan zijn. Dus dat het ook kan zijn dat je gewoon op meerdere genders valt en op verschillende mensen valt.
Ja, maar waarom zei hij dat dan? Van, weet je zeker dat je niet lesbisch bent?
Ja, nou ja, op de in die relatie was het zo. Nee, was niet omdat ik altijd tuinbroeken droeg. Was meer omdat we van elkaar heel goed konden zien wie we interessant vonden. En wat we leuk vonden. En als hij iemand leuk vond, dan had ik dat eigenlijk altijd eerder door dan hij. En als dat bij mij zo was, was dat ook eigenlijk altijd.
Jij zat gewoon altijd stiekem naar mijn vrouwen te kijken.
Precies, ja. Ik vond dat altijd veel aantrekkelijker, ja.
En je had misschien ook niemand in je omgeving die dan biseksueel was, waardoor je bij jou het soort van het knopje omging van, hey, dat kan dus ook.
Nee, bij mij duurde dat dus echt lang voordat ik dat echt bedacht en die optie zag. Ja.
En toen je dat eenmaal door had voor jezelf, was dat toen een soort opluchting?
Ja, het was voor mezelf een opluchting dat ik een soort van antwoord op deze vraag had gevonden. Maar het zorgde ook weer voor nieuwe problemen, omdat het zo taboe is om niet heteroseksueel te zijn. Omdat het ook nog daarnaast echt taboe is om niet op één gender te vallen.
Hmm.
En ik vond het heel lastig om te bepalen aan wie ik nou wat wel of niet moest vertellen. Omdat ik ook nog steeds met dat vriendje op dat moment was. Ja. Dus dan is er ook weer niet zo'n noodzaak. En wie ga je er dan mee belasten? Dat voelde echt als belasten. Dus voor mezelf was het een opluchting. Maar het bracht ook weer nieuwe problemen mee. Omdat ik nieuwe dingen moest bedenken.
Ja, ja. Want de mensen die je erover vertelde, hoe reageerden die erop?
Dat is heel verschillend. Ik heb eerst ik heb dat aan mijn ouders verteld en aan mijn zus. En dat was prima. Mm-hmm. Maar verder vertelde ik dat niet aan iedereen. En was het meer soort van afhankelijk van de situatie of ik dat wel of niet deed. En pas een paar jaar later, 2 jaar geleden, is er een online artikel heeft op vrouwen.nl gestaan. En dat was eigenlijk mijn online coming out, waardoor ik op mijn werk en in familie en op allemaal plekken tegelijk in één keer uit de kast kwam als biseksueel. Ja, dat was heel spannend.
Ja. Ja. Want hoe reageerden mensen daarop?
Ja, heel verschillend. Dat was was fascinerend. Was, wat ik ook heel bijzonder daaraan vond, is dat ik er wel achter kwam. Ik heb geen negatieve reacties gekregen, maar wel heel veel reacties die eigenlijk een beetje vervelend zijn, maar vooral uit onwetendheid.
Ja.
Dus doordat mensen niet goed weten wat ze moeten zeggen, zeggen ze iets waarvan je denkt, oh ja, dat had niet gehoeven. Zo was er iemand die zei, dat was een collega en we liepen samen door de draaideur, kwamen we samen aan op ons werk. En ze zei, ja, maakt mij niks uit hoor. Het is toch niet dat je me nu ineens gaat bespringen? Dat, hè,
Typisch. Ze is niet opeens knapper geworden, heel aantrekkelijk.
Als ik avans had willen maken, had ik dat al wel gedaan.
Precies.
Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat zeg maar ging in je relatie. Want je had er dat is dezelfde vriend als die je nu nog steeds.
Nee, dat is een andere vriend. Ja.
Oké. Okay. En hoe was dat in de relatie? Want...
Bedoel je op het moment dat ik er voor mezelf achter kwam of op het moment dat dit online.
Ik bedoel gewoon, ik kan me voorstellen dat als jij zeg maar erachter komt dat je biseksueel bent en je zit in een relatie en je komt daar dus samen ook achter. Mm-hmm. En als je dat aan andere mensen vertelt, dat andere mensen ook meteen denken, oh, maar je zit toch in een relatie, ja. Ga je dan vreemd? Of laat hij dat toe? Of hoe zit dat?
Precies.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Of jullie?
Wij hadden op dat moment met die ex-vriend dat wij had ik een open relatie.
Oh, dat scheelt.
Dus was er ook een soort van ruimte voor experimenten.
Ja.
En was dat ook niet zo... dat was niet heel heftig. Dat was best oké. En voor hem was dat ook prima. En, ja. en daar gingen we samen heel goed mee om. Op het moment dat ik dat artikel op vrouw... of dat interview voor vrouw.nl ging doen... vond ik dat heel spannend. Omdat het in één keer overal zou zijn. En omdat ik me heel erg bewust was van het feit... dat mensen dan zouden reageren op de mensen die dicht bij mij stonden.
Ja.
Dus ik dacht, ja, als ik dit ga doen is leuk... maar dan gaat mijn vriend daar reacties op krijgen. Mm. En hoe vindt die dat dan? En hoe gaan we daar dan samen mee om? En hoe gaat dat in zijn werk? En hij was juist... Ik heb dat toen met hem overlegd. Van, goh, en wat vind jij hiervan? En wat als ik dat doe, wat betekent dat dan? En hij zei juist, doe het gewoon. We staan toch samen sterk en het komt wel goed. En dat gaan we gewoon samen aan.
Ja, super fijn. Ja.
Mooi.
Ik wil nu eigenlijk nog, nu zijn we toch een beetje over de vooroordelen. Ik vind dat nog wel verder nog wel interessant. Van, volgens mij, ik las ook wel dat er op het gebied van biseksualiteit misschien wel nog meer vooroordelen zijn dan op het gebied van dan op het gebied van homoseksualiteit. Dat je niet kan kiezen, las ik veel. Of het is vast een fase. Of mensen die worden getypeerd als mensen met bindingsangst of die heel erg vreemd gaan, want je valt op allebei.
Die van twee walletjes willen eten.
Ja, zijn dat dingen die jij ook hebt gehoord?
Mensen geloven eigenlijk niet vaak dat het iets is. Of dat het bestaat of dat het mogelijk is dat je op meer dan één gender valt.
Ja.
Dus dat kom ik sowieso heel vaak tegen. En als het dan al moet bestaan, dan moet het wel een fase zijn. Dan gaat het vanzelf over en dan moet je gewoon op wachten. En ook, ik heb ook wel voorbeelden van... op een gegeven moment was er iemand en die zei... Hoe kan jij nou biseksueel zijn? Je bent toch met je vriend, dan heb je toch gekozen.
Hmm.
Dus het is heel erg een soort van... Het is misschien zo, dat is dan misschien acceptabel... maar dan op een gegeven moment kies je... en dan ben je of heteroseksueel of lesbisch en dat is het dan.
Ja.
Dus gewoon, het is heel ingewikkeld voor mensen om te begrijpen... dat je niet per se op één gender valt.
Ja, ik denk dat het ook een taboe is in relaties, zeg maar... dat als je hebt gekozen voor iemand om uit te spreken... dat je andere mensen ook aantrekkelijk vindt. Ik denk dat dat sowieso een taboe is.
Ja.
En dat je ook, zeg maar, als je vertelt dat je biseksueel bent... tenminste, dat was mijn eerste kinderlijke gedachte toen ik jong was. Je doet het met allebei. Dan ben je vast een soort van hyperseksueel of zo.
Mm-hmm.
Dan,
ja.
En inderdaad, ik maakte in mijn hoofd ook niet meteen het klikje van dat het iets is. Maar dat het gewoon een vorm is van, je bent gewoon oversext. En je wil gewoon alles doen. En dat was wat ik als kind, onwetend kind, dacht. Ik denk dat een hoop... onwetende mensen dat ook kunnen denken natuurlijk. Of dat een voordeel is.
Ja.
Vooroordeel.
Maar dat is hetzelfde met... je hebt in het verleden is vaak homoseksualiteit en biseksualiteit over het samengepakt.
Ja.
Ook in onderzoek. Terwijl er echt wel verschil zit tussen homoseksuele lesbische mensen en biseksuele mensen. En dat ze ook te maken met andere vooroordelen en andere situaties binnen de samenleving. Maar ik denk dat een overeenkomst is wel dat of je nou homoseksueel of biseksueel bent, dat gaat over seks. In plaats van dat het gaat over wie je aantrekkelijk vindt, over de relaties die je hebt, over je gezinsvorm, over al die dingen. Nee, daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over wat je in bed doet en hoe dat allemaal gaat.
Ja.
Terwijl het is natuurlijk veel meer. Het is gewoon je leven en hoe je dat inricht en wat je belangrijk vindt. En niet alleen maar wat je in bed doet.
Maar bedoel je dat dus die term eigenlijk niet goed is? Of dat biseksualiteit dus eigenlijk is op het moment dat je seks zou kunnen hebben met iemand van hetzelfde geslacht, dan zou je jezelf biseksueel...
Nee, de termen homoseksueel en biseksueel en heteroseksueel zijn op zich prima. Alleen vanuit het perspectief van heteroseksualiteit gaat dat is gewoon, dat is de norm. En, ja. En homoseksualiteit en biseksualiteit gaat over seks in plaats van over je relaties en al die andere dingen die daar ook bij komen.
Ja,
ja, maar dat is natuurlijk ook voor een hetero iemand makkelijker visueel voor te stellen van seks. Van, oh, dus jullie hebben seks met hetzelfde geslacht. Dat zie ik voor me, maar ik zie niet voor me hoe jullie een relatie...
Precies, ja.
Nou, daar heb ik geen idee van, ja. Zeg maar.
Maar dan kom je dus op het punt dat biseksualiteit en homoseksualiteit eigenlijk gereduceerd wordt tot het hebben van seks.
Ja.
En daardoor meer overgeseksualiseerd wordt.
Ja, snap ik.
Wat ik ook interessant vond, misschien Ellen Lani ken je denk ik wel, bekende seksologe. Ik las in een talkshow met haar dat vooroordelen rondom biseksualiteit ook altijd man georiënteerd zijn. Dat vrouwen dan, als ze in zijn voor triootjes, dat ze doen het voor de mannelijke aandacht. En als vrouw, dus als een beetje als vrouw ben je bi voor de man. En als man ben je geen bi, maar ben je eigenlijk gewoon homo. Maar durf je nog niet toe te
gewoon
geven.
Gewoon een hele geile homo, zeg maar.
Ja. Dat is ook gek, toch? Dat eigenlijk draait het dus allemaal weer om de man in die vooroordelen.
Precies.
Ja.
Ja. Maar dat is natuurlijk überhaupt, de man is de norm. En dat zien we overal in de samenleving. En dat zie je ook als het gaat over seksualiteit. Homoseksualiteit is heel lang ook alleen maar... ging dat over homo-mannen. En stukje bij beetje. Eerst hadden we het over homo's. En toen hadden we het over homo's en lesbiennes.
Ja.
En inmiddels hebben we het over LHBTIQ+. Ja. Ja, dus hebben we steeds meer verschillende groepen die we daarin meenemen. Maar oorspronkelijk beginnen we altijd bij de man. En dan ook bij de homoseksuele man.
Ja. Inderdaad. Ja, het is voor mij ook, zeg maar, als ik terugdenk van dat hele stukje seksuele voorlichting en toen ik hoorde over homoseksualiteit. En dan kun je het je inderdaad voorstellen, of ik kon me dat voorstellen van, oké, mannen doen het met elkaar. Twee piemels, anussen, dat soort dingen. Maar met twee vrouwen, ik kon me helemaal niet voor. Wat moet er dan gebeuren? Omdat ik een man ben, dat ik zo penetratiegericht ben. Dat ik me gewoon niet kon voorstellen vroeg over. Dat is volgens mij niet echt een ding als twee vrouwen iets met elkaar doen. Gelukkig ben ik nu wat ouder. Maar, en doe ik nu helpen met een talkshow over seksualiteit.
Maar dat zegt natuurlijk ook iets over hoe we over seksualiteit op zich denken. Want, of over seks. Want seks is penetratie. Als we het hebben over mannen en vrouwen, dan is seks geen seks als er geen penetratie heeft plaatsgevonden.
Dat denken de meesten, ja.
Precies. Ja. Terwijl dat is natuurlijk niet wat het is. En dat is dat zie je op heel veel punten. Dat dat ook juist voor problemen kan zorgen.
Ja.
En dan kom je ook bijvoorbeeld weer op vrouwen die pijn hebben bij seks en niet gepenetreerd kunnen worden. Mm. Ja, betekent dat zij geen seks hebben? Nee, natuurlijk niet. Lesbische vrouwen hebben ook seks. Of biseksuele vrouwen met elkaar hebben ook seks.
Ja.
Gelukkig is het meer.
Precies, gelukkig is het meer dan alleen die penetratie. Maar dat houden we toch een beetje in ons hoofd allemaal.
Ja.
Nou, nu heb je gelukkig een hele leuke vriend.
Ja.
Daar heb je geen open relatie mee, toch?
Nee, dat klopt.
Nee, jullie zijn gewoon monogaam samen.
Ja.
Het volgende liedje dat jij hebt uitgekozen is Butterflies. En dat heeft jouw vriend, volgens mij, dat vertelde je me net, naar jou gestuurd toen jullie net samen waren.
Ja,
klopt dat?
Ja, de eerste keer dat hij bij mij een nacht had geslapen, toen ging hij daarna naar zijn werk en stuurde me dit liedje.
Oh.
En vandaar dat hij in mijn lijstje is gekomen.
Oh.
Wat heerlijk. We gaan hem even luisteren. Dit is Jason Mraz met Butterfly.
Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style. And you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your
your message, say my name. Your talk is all the talk, sister, you've got it all. Around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down and bend your back and ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. Will you float on by? Oh, kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. You don't fade, you got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all.
Deze podcast is natuurlijk ook weer tijd voor een gedicht. Want ik was huisdichter, of ben. Ik heb voor deze week een toepasselijk gedicht uitgekozen van Edgar Cairo. Een belangrijke Surinaamse schrijver / dichter die van 1948 tot 2000 leefde. Voordat ik het gedicht doe, wil ik eerst even een paar woorden uitleggen die voorkomen in dit gedicht. Het is het woordje kras, dat betekent geil. En boelen, of een boeler, is eigenlijk een homoseksuele man. Dus dan komt boelen eigenlijk neer op homoseksuele daden. Als ik het zo even netjes mag zeggen. Voor de rest zitten er nog wat woorden tussen. Maar ik denk als je de rest van het gedicht hoort, dat je wel enigszins kan raden wat die woorden betekenen. Het heet Dat Boelgedicht. Mijn vriend zegt zonder apenkuur: Sweetje, laat ons gaan boelen, hoor. Hij schuurt mijn schouder met zijn kool die kras is. Ai, dat lot der kontenaren. Mijn tussenvoet begint ervan te spieren. Dan schreeuwt die telefoon zo pring. Mijn dame is aan de lijn gekomen. Ze roept mijn geest om te gaan komen bij de thuis. Om schoon dat ding met haar te doen. Mijn vriend zegt nee, met alle krachten krasheden. Blijf hier, we boelen. Mijn dame eist: kom dan, skat, mijn baarmoer maakt reeds bed voor jou met zoete pret. Ik nat net. Ikzelf voel me zo bebedeld door dit leven. Van man met man en vrouw met mij. Ze willen allemaal jouw lijd weglenen. Vo tussen bil of tussen dij. Maar voordien ben ik hun fufuru-man. Een dief die liefde van ze tracht te stelen. Kijk nou, tussen de liefde en de seks. Tussen dat vlees van mij en velen. Ben ik met eenzaamheid ruimer bedeeld dan boel leven of hetero me scheelt.
Wat een topgedicht.
Ja, ik vond het mooi omdat Edgar Cayce hier dus eigenlijk ook aangeeft van... ja, het doet me allemaal niet toe of ik hetero ben of een boeler. Ik ben gewoon met eenzaamheid ruimer bedeeld. En ik hou van iedereen, van al het vlees. En ja, ik vind dat een prachtig gedicht eigenlijk.
Met over alle krachter krasheden. Die hou ik erin. Ja. Nice, dankjewel voor dit gedicht, Justin. Dan even kijken. We gaan even naar wat cijfers. Ik las namelijk in een artikel dat naar schatting zo'n 3-6% van de mensen op hetzelfde geslacht valt. Biseksueel is. Maar 18% van de mannen en 25% van de vrouwen heeft biseksuele fantasieën. Dat is bijna 10 keer zoveel. Waarom denk je, Barbara, dat er zo'n verschil is tussen fantasie en werkelijkheid?
Ja, in je fantasie kun je natuurlijk doen wat je wilt. Ben je niet, je hoeft het met niemand te delen. Het zit in jou, in je hoofd. Dus je hoeft er geen verantwoording over af te leggen. En ik kan me voorstellen dat mensen op dat moment vrijer zijn om na te denken over wat ze wellicht interessant vinden. En dat mensen van verschillende genders kunnen zijn.
Mm-hmm.
Ja.
En dat ook niet per se daar dan meteen iets van maakt, maar dat gewoon als fantasie houdt. Want dat gebeurt dus blijkbaar.
Ja. Ja. Want we noemen het biseksuele fantasieën, maar waarschijnlijk gaat het gewoon over fantasieën over mannen en vrouwen of meerdere genders. Je bent gewoon vrij op dat moment. Dus je hoeft niet aan de normen of de verwachtingen te voldoen die mensen overdag van je hebben.
Mm-hmm.
Of op andere momenten van je hebben. En die vrijheid die kan je op die manier inzetten.
En vrouwen hebben dus nog net iets meer seksuele fantasieën over een andere vrouw dan mannen over een andere man. Denk je dat daar een reden voor is? Of is het dusdanig klein percentage? Dat het,
Ja, het is natuurlijk sowieso heel interessant. Ik denk dat vrouwen vrijer zijn op het gebied van seksualiteit. Dus dat het makkelijker is. En de vraag is waarom inderdaad. Want we hebben het net al gehad over dat seksualiteit vooral voor mannen is. Of dat we dat vaak zo zien. Dus ik kan me voorstellen dat vrouwen leren dat het geil is of sexy als twee vrouwen iets met elkaar doen. Mm. En dat is dan niet eens per se voor hunzelf zo, maar vooral voor die man die daarnaar kijkt.
Ja.
En dat vrouwen daardoor eerder getriggerd zijn om ook na te denken over hoe zou het zijn met een vrouw. Terwijl voor mannen is de norm heel sterk dat je op vrouwen moet vallen en niet op mannen. Want het is echt heel taboe om wel op mannen te vallen. Dus ook om daarover te fantaseren. Dus ik kan me voorstellen dat die normen over wat je wel niet mag als man en wat je wel niet mag als vrouw zo sterk zijn dat zelfs in fantasie ervoor zorgt dat er verschillen zitten in hoe vaak dat voorkomt.
Ja.
Met een penis georiënteerde wereld leven we toch?
Mm-hmm. Inderdaad. Heteronormatief gebruikte iemand het woord. Ja. Ja, er is ook weinig wetenschappelijk onderzoek volgens mij naar biseksualiteit. Maar wat ik wel las is dat er bij dieren dat het wel vaker voorkomt ook, biseksualiteit.
Je hebt bijvoorbeeld in Artis wel eens van die tours.
Ja.
En dat noemen ze dan vaak een homoseksuele tour of iets in die richting. Terwijl vaak zijn dieren natuurlijk, hebben die dan seks met zowel mannen als vrouwen of mannetjes of vrouwtjes van hun soort.
Mm-hmm.
Omdat die voortplanting die gebeurt toch in de meeste gevallen. Alleen daarnaast doen ze ook dingen met mensen of met dieren van hunzelfde geslacht. Ja.
Ja, dat is interessant. Het is dus gewoon een artist gay animal tour.
Ja, dat heb je. Je hebt hem niet altijd, maar zo nu dan wordt hij gegeven.
Dat is alleen in Amsterdam.
Ja, ik ga helemaal mee met de tijd.
Maar het is inderdaad wel interessant over wat je over dieren zegt. Want dieren doen niet aan seksuele identiteit. Ze doen gewoon aan seks. Ik weet even niet meer welke vogel het was. Maar er was in een onderzoek naar een bepaald soort vogel hebben ze toen onderzocht, zeg maar, over biseksualiteit. En dat kwam toen voort uit een soort van gelegenheidsbiseksualiteit.
Mm-hmm.
Namelijk dat er minder mannetjes waren dan vrouwtjes. Dus er waren dus niet genoeg mannetjesvogels om, zeg maar, alle vrouwtjes te kunnen dekken.
Ja, ja.
En toen waren er dus triootjes tussen twee vrouwtjesvogels en een mannetjesvogel. Dus dit mannetje die dekte allebei die vrouwtjes in één nest. En eigenlijk, ze denken voor de vorm, gingen die vrouwtjes elkaar ook dekken. En wij weten natuurlijk niet waarom dat Precies. is. Maar het lijkt erop alsof dat dan is van... Oké, wij zitten hier met z'n twee vrouwen in één nest. Dus laten we elkaar maar ook gewoon dekken.
Ja, een beetje bonding, want, toch?
Ja, bonding. Dat is een soort van geruststelling van... Hey, wij zijn cool met elkaar of zo. En ja. Bonobo-apen, die hebben dat natuurlijk de hele tijd. Die gebruiken seks gewoon als een sociaal ding. Van oké, wij zijn oké met elkaar. En dat is inderdaad je gender helemaal niet
Precies.
belangrijk.
Ja. Ja. Dan heb je het ook nog over, gaat het dan over seks of gaat het over intimiteit?
Ja.
En als je dan kijkt naar dieren en onderzoek, waar zit dan de grens daartussen?
Maar seks is toch intimiteit?
Ja, maar intimiteit hoeft geen seks te zijn.
Nee, dat is waar. Maar seks hoeft niet altijd intiem te zijn. Natuurlijk.
Ook dat.
Dat is weer een ander verhaal.
Ja.
Ik las ook nog ergens over de baarmoedertheorie. En dat is volgens mij een beetje de vraag van nature-nurture. Wordt biseksualiteit wordt dat al aangeleerd in de hersenen? Is dat dus al, wordt dat al in de baarmoeder bepaald? Of is dat iets wat volledig pas later ontstaat door de mensen die je ontmoet? Door hoe je jezelf ontwikkelt, door wat voor ervaringen je hebt. Hoe sta jij daarin, in die verhouding?
Ik vind de vraag niet zo interessant. Omdat ik het niet zo interessant vind of het nou biologisch is... of dat dat aangeleerd is, of hoe dat precies zit. Ik denk dat we het daar alleen over hebben. Omdat we willen verklaren waar het vandaan komt... en ook een soort van bewijs willen leveren... dat je er misschien zelf niets aan kan doen. Of ja. dat het gewoon zo is.
Of er vanaf kan komen.
Ja, of er vanaf kan dat vooral. En wat voor vreselijke methodes hebben we daarvoor gezien door de jaren heen. Terwijl mensen zijn divers... En vallen dus ook op diverse groepen of genders of diverse mensen. Of waarom moeten we dat dan op die manier met zo'n baarmoedertheorie of hersendingen verklaren?
Ja.
Ik vind het gewoon vooral belangrijk dat... hoe mooi is het dat we divers zijn en laten die diversiteit vieren. Mm. In plaats van dat we proberen te verklaren waarom mensen homo of biseksueel zijn.
Ja, goed punt.
Ja, ben ik wel een beetje stil van, helemaal eens. Maar nog heel even dan over die baarmoedertheorie. Ik vind het toch wel interessant. Want het is wel zo, toch, dat er door bepaalde manier van hormoonhuishouding... dat je in ieder geval een bepaalde aanleg hebt. Dan wil daar natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat daar ook iets mee gebeurt. Maar dat.
Het schijnt dat hormonen in de baarmoeder er iets mee te maken kunnen hebben. Ja. Okay. En dat je bijvoorbeeld ook met als er een vrouw meerdere kinderen krijgt... dat op een gegeven moment bepaalde hormoonlevels hoger worden... waardoor kansen groter worden. Maar of dat nou de verklaring is en of dat nou de verklaring voor iedereen is... en of dat sluitend is,
ja. Ik denk dat het misschien hetzelfde geval is als bij intelligentie en criminaliteit. Het kan inderdaad een stukje aangeboren zijn en het is ook een heel stuk... in de omgeving. Mm. Nature, nurture. Maar het heeft geen zin om te kijken waarom iemand...
is hoe die is.
Crimineel is vanaf geboorte. Ik kan hem beter gewoon gaan helpen.
Ja.
Of helpen. Heel intelligent is.
Leven.
Ja, of iemand die heel intelligent is. Van, je bent zo geboren. Van, misschien is hij wel zo geworden. Kijk eens eventjes hoe die dat is geworden.
Ja.
En haal je voordeel uit.
Maar dat het uit de omgeving komt, vind ik ook weer niet... dat suggereert inderdaad weer dat het afgeleerd kan worden. Of dat
snap ik,
dat
maar in het geval van die vogels... Precies. In het geval van die vogels lijkt het iets te zijn... wat in elke vogel aanwezig is. En dat het pas naar boven komt als de omgeving daarom vraagt.
Ja.
En natuurlijk hebben zij geen seksuele identiteit... en zijn ze gewoon puur efficiënt bezig, voor zover wij weten. Maar het lijkt er wel op alsof er van geboorte af aan... iets in ons wezen zit... dat mocht de mogelijkheid zich voordoen... of mocht het noodzakelijk zijn of leuk zijn... dan kan dat gewoon. Dan kunnen wij...
Ja.
Het is misschien maken we het ook gewoon veel moeilijker dan het is. Want het is in principe gewoon seks.
Precies.
En het is doen alsof het iets heel ernstigs is. Van of het aangeboren moet zijn of aangeleerd moet zijn. Terwijl,
zo bedoel fun. Ik het ook helemaal niet.
Nee, ik bedoel, dat is gewoon een normale, redelijke vraag. Ja. Ik heb hem ook in mijn hoofd. Maar als ik er nu zo over nadenk en ook over wat jij antwoordt... dan denk ik, het is eigenlijk belachelijk... dat we zo'n antwoord nodig hebben.
Ja, want, dat je het zo wilt.
We hebben het hier alleen maar over seks. Het is niet iets heel pijnlijks of iets heel naars. Het is iets wat mensen fijn vinden.
Maar er is natuurlijk wel heel veel onderzoek over gedaan. Er zijn ook allerlei diversiteitsmodellen ontdekt of bedacht. Hè. Mensen willen natuurlijk nou eenmaal graag dingen in een hokje stoppen... en het een beetje proberen te begrijpen. Die diversiteitsmodellen... die zijn dan ontwikkeld om je biseksualiteit bijvoorbeeld een beetje in verschillende schalen te kunnen aangeven. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, je hebt verschillende modellen waarmee geprobeerd wordt om de diversiteit op het gebied van seksualiteit een beetje in kaart te brengen.
Mm-hmm.
Dan heb je bijvoorbeeld Kinsey. Kinsey is een onderzoeker die in 1948 met een model al kwam. En die kwam met een schaal van 0 tot 6. En als je dan voor 0 zou kiezen, dan ben je helemaal heteroseksueel. Zou je voor 6 kiezen, dan ben je helemaal homoseksueel.
Mm-hmm.
En alles daartussen is dus een combinatie van die twee. Dus zou je kiezen voor 2, dan ben je een beetje hetero en veel homo. En kies je voor 3 of 4 of kies je voor 3, dan zit je dus precies zo in het midden. En dan val je net zoveel op mannen als op vrouwen. Die theorie die hielp in ieder geval mij op het moment dat ik dacht, hey, ik ben biseksueel, met begrijpen van wat betekent dat dan? En hoe werkt dat dan? En waar zit dat dan? En die laat ook zien dat je niet per se 50-50 op mannen en op vrouwen hoeft te vallen als je biseksueel bent. Maar dat dat in gradaties kan.
Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat heel veel hetero mensen dat misschien ook niet begrijpen. Omdat ze dan dus denken van ja, maar dan val je dus equally op mannen of precies, op vrouwen. Terwijl dat kan natuurlijk gewoon variëren in de loop van je leven. Maar dat kunnen in verschillende fases zijn. Dat je in meer of mindere mate op iemand valt.
Ja.
Of sowieso dat je misschien wel liever liefdesrelaties aangaan met mannen, maar wel seksuele contacten kan hebben met vrouwen, dat kan ook.
Mm-hmm.
Toch? Ja.
Ja. Er zijn heel veel verschillende vormen die onder biseksualiteit kunnen vallen.
Mm-hmm.
Ja. En wat het nadeel hierin is dat hij het echt heeft over hetero en homo. Dus je kan hier 50% hetero en 50% homo zijn.
Mm-hmm.
En dan, terwijl dat is in ieder geval niet hoe ik erover denk, want ik ben gewoon 100% biseksueel.
Ja, oh ja,
en,
dat is beter.
En niet een beetje hetero en een beetje homo.
Nee, dan denk je alsnog weer heel erg in dat.
Precies.
Ja. Ja, ja, ja.
Die schaal die houdt ook niet echt rekening met tijd, inderdaad. En met dus door de tijd heen kan jouw verlangen of kan je aantrekking of kan je gedrag kan allemaal veranderen.
Mm-hmm.
Ook hoe je jezelf benoemt of hoe je jezelf ziet. Dus er zijn ook weer andere theorieën die daar dan weer wel mee. Of schalen, modellen die daar wel weer rekening mee proberen te houden. Bijvoorbeeld ook van Klein, die kwam in 1978, dus dat is alweer 30 jaar later. Die maakt een verschil tussen aantrekking, gedrag en fantasie.
Ja.
En dan een verschil tussen homo, hetero en bi. En over het heden, het verleden en het ideaal wat je kan hebben. En die zetten een advertentie in de krant met een soort van, met een tabelletje met vul hierin wat voor jou van toepassing is. En stuurt op naar dit adres. En die heeft op die manier zijn onderzoek gedaan.
Mooi.
Wat nu vaak gebruikt wordt, of misschien wat het meest gebruikt wordt, is de Genderbread Kit.
Ja.
Daar hebben ze het over verschillende schalen. Dus bijvoorbeeld bij Kinsey gaat het echt over dat hetero-homo. Dus over seksualiteit. Maar zij maken een verschil tussen op 4 verschillende punten. De eerste is biologische seksen. Dan heb je genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie. Hierbij vraag ik me af in dit ding of seksuele oriëntatie hier wel bij hoort. Omdat die andere drie, dat is dus je seksen, je genderidentiteit en je genderexpressie. Die gaan alle drie over jouw lichaam. Dus over wat zit er bij jou biologisch. Hoe uit jij jezelf? Wat is je genderexpressie? En wat is je genderidentiteit? Dus wat zit in jouw hoofd? Hoe denk je over jezelf? Zie je jezelf als man of als vrouw? Of als iets anders? En seksuele oriëntatie gaat over je aantrekking of je gedrag met andere mensen.
Ja, en dat pakt hij samen.
In de Genderbread Kit zit dat samen.
Ja.
Ja, zijn die
maar het
vier,
is natuurlijk vaak wel, punten. Heeft het wel vaak met elkaar te maken, denk ik, of niet?
Nou ja, mijn gender en mijn seksen hebben op zich natuurlijk niks te maken met tot wie ik me aangetrokken voel.
Ja, nee, dat is waar. Maar het is wel.
Ze zeggen iets over hoe die aantrekking benoemd wordt vanuit de buitenkant, vanuit de buitenwereld. Maar mijn gender en mijn seksen, mijn genderexpressie, genderidentiteit staan los van wat ik voor wie voel.
Ja,
ja precies.
En kun je nog even het verschil aanduiden tussen die drie? Tussen.
Ja, je hebt je biologische seksen, dat gaat over hoe jouw biologie is. Dus als je.
Dus of je een piemel of een vagina hebt?
Precies, of iets anders. Je hebt bij seksen, als je het heel simpel zegt, hij klopt niet helemaal, maar dan is wel de vergelijking wat makkelijker. Gaat seks over wat er in je broek zit en gaat gender over wat er in je hoofd zit?
Ja.
Dus gender gaat over hoe denk jij over jezelf, hoe zie jij jezelf? En seks gaat over wat voor lichaam heb jij en is dat van een man of een vrouw of iets wat daartussen zit of daarbuiten valt?
Hoe je voelt.
Seks is over hoe je lichaam is en gender is over hoe jij je voelt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En dan heb je bij gender wordt dan het verschil gemaakt tussen genderidentiteit en genderexpressie. Dan gaat genderidentiteit over hoe jij je voelt in je hoofd over jezelf.
Mm-hmm.
En genderexpressie gaat over hoe jij jezelf naar buiten brengt. Dus het kan zijn dat ik bij mij is makkelijk. Ik ben biologisch een vrouw. Ik voel me een vrouw en ik kleed me als vrouw.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat ik biologisch een man ben, me als vrouw voel en me ook als vrouw naar buiten treed. Dus als vrouw kleed of loop of eet en drink of al die dingen. Dus het zijn dingen die niet overeen hoeven te komen. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Het kan verschillend zijn. En al die dingen zijn ook schalen. Net als wat Kinsey, net als Kinsey die schaal maakte van 0 tot 6.
Ja.
Kun je hier ook schalen maken tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En tussen man en vrouw.
Ja, ik wil zo eigenlijk nog even wat verder over de gender en de seksen. Mocht je het interessant vinden, luisteraar, dan kun je dit model ook heel makkelijk online vinden. Kun je voor jezelf een beetje beschalen en kijken als je
gender
dat leuk vindt. De genderbread man.
Genderbread person.
Oh my god, ik zeg genderbread man. Genderbread person. Ik wil graag naar het derde liedje. En dat is een liedje van die heel speciaal voor jou is, van Sarah Bareilles. Kun je vertellen waarom je dit voor dit liedje hebt gekozen?
Ja, ik vertelde al even dat ik avonden organiseer voor vrouwen die pijn hebben bij seks. Dat komt omdat ik toen ik zelf, en dan hebben we het weer over seks als penetratie. Mm-hmm. Toen ik zelf met mijn eerste vriendje voor het eerst penetratieseks ging hebben, deed dat onwijs veel pijn. En dan had ik wel geleerd dat kon, dat de eerste keer pijn kon doen. Maar het bleef pijn doen en dat had ik eigenlijk nooit geleerd. En ik durfde daar ook niet over te praten, want ik dacht dat er gewoon iets verkeerd was met mijn lichaam en dat het daardoor niet lukte.
Mm-hmm.
Of pijn deed. En ik heb daar echt een paar jaar mee rondgelopen. Op een gegeven moment ben ik daar toch mee aan de gang gegaan en is dat gelukkig overgegaan. Maar op een gegeven moment kwam dit liedje voorbij en voor mij staat dit liedje voor dat we dit soort dingen juist moeten bespreken en dat we het hierover moeten hebben, omdat er heel veel meer mensen zijn die pijn hebben, terwijl dat misschien niet zou hoeven en er oplossingen zijn en dat het geen oplossing is om niet te praten.
Om er niet over te praten, nee, precies. Mooi, dus het is een beetje jouw power song.
Precies.
And no sunlight. So
en we zitten hier in de studio met Barbara Oud, Micha Windgassen en de genderbread person. En daar wil ik toch nog even op terugkomen. Want je zei zeg maar dat er een verschil is van hoe jij fysiek eruit ziet, of iemand er fysiek uit kan zien als een man of een vrouw of iets anders. En zich dan ook op een andere manier kan voelen. Maar dan zit ik het natuurlijk zoals altijd weer een beetje op mezelf toe te passen. En dan denk ik van, hey, ik zie eruit als een man volgens mij, behalve dat ik niet heel veel baard heb. En ik voel me over het algemeen ook gewoon wel echt een man. Alleen ik weet van mezelf dat ik een paar eigenschappen heb die door mensen als vrouwelijk worden gezien. Mm-hmm. Zoals dat ik me kan inleven in andere mensen. En nog een aantal andere, of dat ik gewoon een bepaalde gevoeligheid heb. Maar hoe zit dat? Is dat dan dat ik dan misschien op die schaal 15% vrouw ben van binnen of zo? Of heeft dat meer te maken met hokjes denken en hoe wij over vrouwelijke en mannelijke seksualiteit of persoonlijkheid denken?
Ja, dat heeft denk ik te maken met hoe we denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En over dat we denken dat mannen alleen maar mannelijk zijn en vrouwen alleen maar vrouwelijk. Terwijl je natuurlijk best als man ook vrouwelijke eigenschappen kunt hebben.
Maar zijn dat vrouwelijke eigenschappen? Dat is mijn vraag.
Nou ja, dat is hoe we het benoemen.
Ja.
Ja. Maar de vraag is natuurlijk of empathie een vrouwelijke eigenschap is. Of dat het een menselijke eigenschap is. Precies. Wat we doen is dingen benoemen als mannelijk of vrouwelijk. Of als jongensachtig of meisjesachtig. Net als roze en blauwe muisjes. En alle kleding en speelgoed die je vanaf de geboorte aan een baby geeft. Mm. Als je naar een speelgoedwinkel gaat, dan zie je één blauwe wand voor jongens. En één roze wand voor meisjes met alle prinsessen. En dus vanaf het begin hebben we al hele sterke ideeën over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. En wat daarbij past. En door de tijd kan dat zomaar veranderen. In het verleden was ook roze een kleur voor mannen. En nu is dat een kleur voor homomannen. He, dus op het moment dat dat niet meer die mannelijkheid is, waar hoort het dan bij? Dan kan het op die manier weer een nieuw plekje krijgen.
Ja.
Maar ik denk dat je als mens verschillende eigenschappen kunt hebben. En die zien wij over het algemeen als mannelijk of als vrouwelijk. Maar de vraag is of dat moet. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Net zoals dat we denken dat testosteron een hormoon is voor mannen en oestrogeen een hormoon is van vrouwen. Terwijl vrouwen net zo goed testosteron hebben.
Ja, inderdaad. Ja,
dus ook die hormonen zijn niet mannelijk of vrouwelijk. Alleen die benoemen we op die manier, terwijl dat niet zou hoeven.
Maar dan, mijn volgende vraag, is dan het nut van dat onderdeel in de genderbread man?
Dan heb je het over genderexpressie. Of het nuttig is om dat te benoemen.
Want als jij je zeg maar als man 25% vrouw voelt, of als vrouw 25% man, is dat wel zo? Want als wij mannelijkheid en vrouwelijkheid toedichten aan eigenschappen, en dat moet ook wel, want er is niks fysieks aanwezig, daar hebben we het nu over. Mm-hmm. Dan is er alleen maar eigenschappen, toch? Of waar je dat aan kunt afmeten of jij een bepaald percentage man bent of een bepaald percentage vrouw.
Hij wordt nu steeds dieper.
Mm-hmm. Nog 5 minuten, dus we kunnen er 5 minuten de diepte in. Good luck, guys.
Ja, ik denk dat we gewoon, we hebben die hokjes en daar houden we heel stellig aan vast. En natuurlijk hebben we hokjes nodig om de wereld te begrijpen, maar die zouden heel veel verder opengebroken kunnen worden.
Yeah.
En dat geldt zeker ook voor mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat geldt ook voor man zijn en vrouw zijn. En dat geldt ook voor al die seksuele oriëntaties. Dus met al die dingen kun je je afvragen of dat wel in dat hokje zou geplaatst moeten worden. Ja. Of dat we dat eigenlijk open zouden kunnen breken en anders zouden kunnen zien.
Ja, ik ben natuurlijk ook onwetend. Dus ik weet niet hoe het is bijvoorbeeld om transgender te zijn. Maar als ik het nu zo zeg maar theoretisch voor me stel, dan denk ik, oké, dus jij bent fysiek gezien een man, maar jij voelt je een vrouw van binnen. Waar meet je dat dan af? Want in principe heb je dus niks fysieks om dat dan af te meten. Gaat het over je innerlijke wereld? Jij kunt niet bij een andere vrouw naar binnen kijken. Je kunt alleen maar zien wat de wereld denkt wat een vrouw is en wat een man is. Dus hoe weet je dan zeker dat je transgender bent of gewoon bezig, heel erg bezig met hokjes bent?
Maar nu doe je wel de aanname dat je, als je transgender bent en je bent een man, dat je dan een vrouw wil zijn. Terwijl...
Ja, of een gedeelte daarvan hebt.
Precies,
ze,
maar
hoe
vaak
herken je dat?
Transgender zijn gaat in onderzoeken vaak over niet tevreden zijn met het geboortegeslacht. En dat kan natuurlijk weer in heel veel vormen zijn. Dus het kan zijn dat je dan denkt, oké, ik ben geboren als man, maar ik voel me helemaal vrouw. En dat zal je dan afleiden bijvoorbeeld aan inderdaad wat we als mannelijk en als vrouwelijk zien in de samenleving. Wat ook weer per samenleving kan verschillen en per tijd kan verschillen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kan ook gewoon niet gelukkig zijn. Of gewoon, het kan zijn dat je niet gelukkig bent met je geboortegeslacht. En misschien helemaal niet gelukkig bent met de genders die we kennen. En daar graag buiten gaat zitten. Of ergens tussen gaat zitten. Of daar een andere weg in vindt.
Ja.
Ook dan valt het onder transgender. En gaat het niet per se over, ik ga van de ene naar de andere gender.
Misschien dat nee. Is vaak denk ik ook helemaal niet zo zwart-wit inderdaad. Van nee. Oh, ik voel me 100% dit. Je bent gewoon op zoek naar je identiteit. En
ja, maar dat lijkt me heel lastig te peilen voor jezelf. Maar ook voor de wereld van buitenaf.
Ja,
als je bijvoorbeeld een hulpverlener bent. Van als je zo iemand wil helpen.
Ja.
En dat, ik probeer me dat nu al voor te stellen. Maar ik merk hoe moeilijk dat is.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat lijkt me sowieso een enorm ding om zelf mee om te gaan.
Natuurlijk veel diepere lagen in. Het is niet per se zo van, oh ja, het is heel duidelijk afgebakend verhaal inderdaad van, ik voel me man, ik wil nu vrouw worden. Nee, daar komen natuurlijk heel veel persoonlijkheidskwesties aan orde. Ja. Psychologische achtergronden. En ja, voordat je überhaupt pas zo'n stap durft te nemen. En ik kan me ook voorstellen, ik denk dat heel veel mensen dat het daarom dat debat ook zo opwaait en mensen het zo lastig vinden, omdat je ook niet, misschien als je gewoon een man bent en je voelt je 100% man, dan kan je natuurlijk ook niet inleven in iemand die zich misschien anders voelt.
Ja.
En daarom is het goed dat we daar meer over praten nu.
Ja, ik denk dat dat sowieso ook het belangrijkste is van dit interview en van deze podcast. Oh, sorry, ik sta veel te ver van de microfoon. Ik denk dat dat in ieder geval het belangrijkste punt was van dit interview en deze podcast. Is dat we inderdaad gewoon, wat we ook zijn, we ons gewoon prettig voelen met wie we zijn en dat ook nog gewoon naar buiten kunnen dragen.
Precies. En dat we diversiteit met elkaar vieren en dat we gewoon daarin allemaal kunnen zijn wie we willen zijn, onafhankelijk van of jouw gender of seksuele oriëntatie nou per se de norm is of niet.
Precies. Ja.
Nou, dat vind ik een hele mooie eindconclusie.
Mooi.
Dankjewel Barbara voor dit fijne gesprek.
Dankjewel.
Ja, jullie ook bedankt.
Wil je meer lezen over Barbara? Kijk dan even op openenbloot.nl. Dat is denk ik het handigste om jouw werk te kunnen vinden.
Openbloot.nl. Ja, zonder en ertussen.
Zonder en. Openbloot.nl. En kijk voor alle events en podcasts van Je Gaat Komen op onze socials van Je Gaat Komen. Ik heb nog een heerlijk liedje om ermee af te sluiten. Barbara, dit was jouw topper. Everyone is gay.
Precies.
Yay,
everyone is gay. Dankjewel.
Then you're gay, don't pretend that you're straight. You could be who you are any day.